precies allemaal water.
Ja.
Want dan begint hij ook te roepen als je erop pas op. Je loopt in het water en het kleed is uit.
Mama, weet je?
Ja.
Deze gaat toch naar het vuur.
Oh. Nou,
die kan zo. Dan...
Hoi Bert.
Goedemorgen.
Hoe ben jij gevaren met de auto?
Nou, ik heb nog op een 06 ingesproken en op het, hoe heet het, op jullie telefoon, dat ik om 9:45 hier ergens in de buurt stond, verloren en wel op een straat. Ja, ik had...
Je
hebt
de telefoon
zijn gegeven. Heb je alleen het zakennummer gebeld, denk ik.
Oh, dan heb ik jullie privé-nummer, denk ik niet.
Nee.
Maar dat doet er niet toe. Ik ben nog redelijk op tijd. Maar het was meer, ja, wie kan je zondagmorgen om 9:30 vragen waar je heen moet?
Wat dacht je? Ik neem de kerkklokken vast op.
Ik heb hier weer een beetje... toen zag ik 3 joggende dames.
Ik weet wie
het is. Hey, joggers.
Wil je koffie?
Lekker.
Thee?
Nou, lekker koffies, ja.
Oh, is die muziek gebleven?
Heel zachtjes heb ik waar zit. Want nu bezig jou, dan mag de muziek niet zo hard.
Oh, mag dat niet?
Voor de
oren. Oké. Okay.
Weet je wat ik heb net binnengekregen? De opname van de golfstroom. Vorig jaar is dat... Voor al onze oren. Niet van jou ook. Vorig jaar was het...
Ik ging een keer zwemmen in zee en voor mij was dus de zee ook alleen maar het geluid van de golven die op de branding terechtkomen en dat je waar je in wordt gesmeten naar het strand als je daarin gaat. En verder, eigenlijk had ik verder geen idee. Ik ben wel eens op een boot geweest op zee, maar ja, dan zit je op een boot op aan dek en er is misschien ook veel lawaai, er is een motor die constant draait, zeker als je daar vlakbij zit, is dat heel jammer. Dus ik had daar niet zo'n idee van. Voor mij was zee toch alleen maar die herrie. Totdat we dus echt gingen zwemmen een keertje en verder gingen zwemmen. En ik ineens voelde en hoorde dat het rustiger werd. Die golven waren helemaal niet meer zo hoog. Het was een heerlijke deining. En het werd stil ook.
En een eindeloze zee.
Ja, en alleen maar het geklots van het water, omdat jij daar zelf... Nou ja, je in voortbeweegt, maar dat het eigenlijk weer verder stil werd. Nou, mooi.
Ladies and gentlemen, we kindly request to switch off your mobile telephone.
Het overheersende geluid is een niet verstaanbaar geruis. Wat net zo goed een soort branding van de zee zou kunnen zijn als menselijke stemmen. En als je hoort ook al dichtbij, wat verder van gesprekken, maar dat zijn er maar heel weinig. De mensen die heel dichtbij je zitten.
Hoor
je. De rest is één klank, prachtig.
Kan je even dus...
Dit is de wijdheid. Dit is het akoestisch vergezicht met muren.
Astrid.
Ja, hoor, je met Cilia.
Dag Cilia.
Stoor ik?
Nee hoor, we zijn op de camping.
Wat, ja, fijn. Hè, wat ben ik jaloers. Is het niet te koud?
Nou, het is redelijk fris, maar dat is goed voor de... Ja, maar het is overal goed voor. Dus je bent er toch even uit. Ook al ben je maar een half uur, 20 minuten van huis.
Ja, prima, zo werkt het, Bert.
Beter dan in Zuid-Frankrijk, hoor. En ik hoorde gisteren zo'n prachtige zanglijster. Oh, maar werkelijk, want ze schelen nogal. En deze heeft echt een gigantisch repertoire. Ook, hij heeft ook zo'n riedel dat je echt een soort orgelpijpje soort... Weet je wel? Oh, geweldig.
Ah, mooi zeg.
Hij is wel mijn favoriete vogel.
Een zanglijster?
Ja, ja.
Vanwege het feit dat hij zoveel kan
zingen? Vanwege zijn een repertoire. Maar misschien waar ik vooral wel gek op ben, is dat je dus alles 3 keer hoort. Dus want een nachtegaal zingt 1 riedel. En dat is het dan. En dan gaat hij weer verder. En dat doet een merel ook. Maar een zanglijster doet altijd van... Weet je wat? Alles is 3 keer. Dat is zo geweldig, vind ik. Ik weet niet waarom het dan is, maar... Nou, dat je zelfs... Het is misschien wel de verbazing die ik heb over de mogelijkheden die hij heeft. Want soms denk ik, ah nee, het is een koolmees. Niet meer hoor. Maar dan hoor ik het 3 keer en dan denk ik, oh net, dat is diezelfde Piet die daar ergens in die boom zit. Geweldig.
Ik zal het onthouden, Bert, want dan kan ik eindelijk ook eens een keer een zanglijster herkennen. Ja, aan zijn 3 keer.
Ja, en het is onvoorstelbaar, want dat is misschien wel bijna gelijk aan een nachtegaal, hoeveel variatie er is. Het is echt ongelooflijk.
Yeah.
Wat er allemaal soms kan het ook bijna, is het laag, soms is het heel hoog. En Merel heeft een veel eentonige, overigens ook heel mooi, vind ik hoor, maar een veel eentonige zin, zeg maar.
Ja, ja.
Laag beginnen en een beetje hoog eindigen zo.
Ja, ja.
Maar zijn zanglijster helemaal niet. Wie heb ik aan de telefoon? Cilia heb ik aan de telefoon. Martijn komt even vragen wie ik aan de telefoon heb. Ja. Waar is mama? Oh, dat weet ik niet, jongen. Mama blijft nog een beetje hier bij dit buurt. Die komt wel weer terug zo. Dat is wel belangrijk wat mama is, hè?
Ja. Ja. Goh, Bert, doe ze allemaal de groeten.
Dat zal ik zeker doen.
Ja, en leuk je stem weer even te horen.
Wederzijds. En zet maar gewoon, of bel maar op dit nummer... Of rammel maar aan de media.
Ga ik doen.
Ja?
Ga ik doen.
Dankjewel.
Oké, dag.
Dag, Cilia.
Thank you.
Nou, verdwaald is toch ook wel... verdwaald is toch ook wel de fantasieloze ziende mensen die ik voor me zie. De reactie als mensen een verkeerde afslag nemen op een snelweg. Nou ja, alsof ze het oorlogsrantsoen nog moeten aanbreken. En dan denk ik, jullie zijn eigenlijk met z'n allen niks gewend. Want ik verdwaal misschien ook wel eens per meter. Net dat ene hekje gemist, waardoor ik net het zijstraatje inliep. En er lopen... Ik weet niet, er lopen veel mensen. Dat is soms een voordeel, soms ook is het geen voordeel. Soms lopen mensen juist helemaal in de weg. Soms lopen ze... Het is heerlijk om achter iemand aan te kunnen gaan. Zoals je misschien zoals een ziende misschien achter de achterlichtjes van een auto aangaat. Zo is het voor mij prettig om achter voetstappen aan te gaan.
Marco Polo van Venetië. De laatste tijd is 3:15. Er wordt verzocht uw handbagage op te bergen in de bagagebak boven uw hoofd of onder de stoel voor u. Ook uw elektronische apparatuur moet uitgeschakeld en weggeborgen zijn. Wilt u nu de stoeling vastmaken, de rugleuning van uw stoel rechtop zetten en het tafeltje wegklappen, dank u wel. Ladies and gentlemen, we are approaching Marco Polo Airport at Venice. The local time is 3:15. Please return your carry-on luggage to the overhead bins or under the seat in front of you. And if you are using electronic equipment, please turn it off and put it away. Please fasten your seatbelt, adjust the back of your seat to the upright position and lock your tray table. Thank you.
Ik heb me wel eens proberen voor te stellen hoe het is om nooit te hebben kunnen zien. En nou, misschien zul je gaan lachen als je die voorstelling hoort. Ik kan me dan voorstellen dat je je eigen directe omgeving kent. Je hebt dingen gevoeld, je voelt de grond onder je voeten. Je ruikt de bekende geuren, je hoort de bekende klanken om je heen. Dat is een soort cirkel om je heen van datgene wat voor jou bekend is. En verder zijn er nog een paar plekken, veel of weinig plekken op de wereld. En dat kan of heel dichtbij zijn, maar het kan ook aan de andere kant van de wereld zijn. Die je ook kent, die ook onder jouw schoenen zijn doorgegaan. En die tussenstukken, die worden verbonden door een soort tunnels van geluid. Van geluid van motoren. Ik bedoel, of het een vliegtuig is.
Maar het is helemaal waar. Dat ben ik het ook helemaal mee eens.
Je meet het.
Ja. Dat is hetzelfde. Voor een ziende zou dat het beste zijn te vergelijken met het feit dat je in een stad bent. Waar ook een metronetwerk is. Een metrolijn. En voor het gemak neem je even 5 haltes de metro naar dat centrum of die bezienswaardigheid. Ja, je komt daar weer als een mol uit de grond. En op dat moment, nou, moet je misschien ook even met je ogen knipperen voor het felle zonlicht. En je moet je daar weer opnieuw oriënteren. En er is niets wat je op dat moment doet denken en wat je een weg teruggeeft aan de instaphalte. Had je de reis bovengronds gemaakt, dan had je het kunnen vasthouden.
Dan hadden wij Dan kan ik uit het raam van alles zien veranderen. Ja. En dus ook voorspellen in wat voor soort omgeving ik terechtkom.
Juist, ja.
Maar jij niet?
Nee, maar ik denk
jij hoort alleen maar dat geluid.
Ik denk dat de vergelijking met de ondergrondse nog helemaal niet zo gek is. Want daarbij word je dat ook ontnomen.
Nou, ik wil je een geluidsaanzichtkaart aanbieden.
Een geluidsaanzichtkaart?
Ja, zeg jij maar wat je zou willen horen.
Jeetje. En wat mag die kaart kosten?
Nou, jij hoeft niet te betalen.
Nee. Jeetje. Wat is dat moeilijk. Ik merk gewoon dat ik helemaal, dat ik verzand. Ik ben geneigd om al mijn verlanglijsten op te noemen. Van, dat zou ik wel willen horen.
Wat. Noem eens heel snel een hele grote serie.
Oh jee. Eén, de klank op zee, midden op zee op een zeilboot.
Twee.
Een reisje op een rivier waarvan alles langs gebeurt. Okay, en dan in een karakteristiek land. Drie. Vergezichten, akoestische vergezichten, wellicht in de bergen op te nemen. Dus echo's en dat soort dingen. In hoge bergen. Ja.
Vier.
Dat weet ik niet, maar ik kan me daar iets ongelooflijks bij voorstellen. Dat je denkt, jeetje.
Vier.
Misschien toch ook wel natuurgeluiden, vogelgeluiden. Maar ik weet niet zo gauw welke.
Vijf.
Klokken, kerkklokken. En van die en daarmee in relatie ook die, vooral als het maar dingen zijn die lang klinken. Dus van die Chinese klankschalen of zo. Die 2 minuten klinken als je er 1 tik op geeft. Dat vind ik ook wel geweldig hoor. Dat kan gewoon helemaal niet, denk ik dan. Dat kan dus wel. Dat vind ik wel heel. Dat vind ik mooi. Dat vind ik gewoon een mooi geluid. Omdat ik het niet snap, weet je wel.
Hè? Ben jij wel eens in Venetië geweest?
Nee.
Dus je weet niet hoe Venetië klinkt?
Nee.
Heb je daar een voorstelling van?
Nee.
Nee?
Nee, ik heb natuurlijk wel. Ja, een voorstelling, ik weet het niet. Misschien hoor je dat water ook wel, dat je echt die bootjes hoort gaan en dat ze. En er zal heus wel een plek zijn waar het romantisch is, maar er zal ook wel een plek zijn waar je toch weer heel veel verkeer om die stad heen hebt en er doorheen.
De doorheen? Venetië bestaat juist helemaal uit water. Dat is een van de stilste steden, dus grote steden in Europa.
Ja, ja.
Dat is daar heel erg stil.
Goh. Bij alle steden denk ik, ja, daar heb je het weer, dat zal wel mooi zijn, maar die auto's. Maar dat valt dan in Venetië
weg.
Weg.
Venetië. Eén grote file. Eén grote file van motorboten en wat is het? Openbaar vervoer, geheel gemotoriseerd. Privé-taxis, plezierjachten, rondvaartboten.
Ja, hoe vang je dat? Je ziet Venetië alleen maar vanuit lawaai. En de stilte. Ik ga weg van die grote kanalen. En daar krijg ik voor het eerst het gevoel dat ik in de goede richting zoek. En het is heel raar. Op een gegeven moment kom ik dan bij alle mogelijke weerwar van pleintjes en stegen en straatjes. En het wordt ook inderdaad steeds stiller. Echt heel erg. Zo stil dat ik allemaal geluiden uit hoor van, ja, vanuit de huizen. Stemmen om de hoek. Voetstappen. Ik pik er een paar uit en ik volg de helderste.
Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
Hoi Bert, ik stuur je een ansichtkaart uit de mooiste klankkast van West-Europa. Ja, ik vond hem pas mijn allerlaatste avond en ik stond toen op zo'n glibberig trapje boven het water. Nou ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Oké, tot gauw.
Tu vuoi cadere in alto, poi lo devo buttarmi, capito? Va di su.
Ja, wat een geweldig idee om mij deze prachtige aanzichtkaart te sturen. En het is gewoon, ik kan mijn oren niet geloven, want ik kan me gewoon niet voorstellen dat er zo'n realiteit bestaat. Zo mooi, zo romantisch. Die mannen die gewoon lekker zitten te kletsen overal over. En je hebt inderdaad klaarblijkelijk wel je leven gewaagd zo aan de waterkant. Het is dangerous, hoorde ik nog zeggen. En dat was vast voor jou bestemd. Nou, ik ben blij dat je weer heel
huis terug bent. Express
VPRO. Hartelijk dank.
Als alles gaat zoals het moet gaan en zich geen stakingen of andere rampen voordoen, vertrekken Aafke Steenhuis en Kiki Amsberg morgen naar Londen om er een ontmoeting te hebben met de schrijfster Doris Lessing. Een bijzondere gebeurtenis in het leven van deze twee vrouwelijke journalisten, omdat Doris Lessing een grootschrijfster is die er de voorkeur aan geeft zeer geïsoleerd te leven en een hekel heeft aan journalisten die haar komen vragen hoe haar persoonlijke leven in elkaar zit. Aangezien ze haar tijd wenst te gebruiken om nog meer te schrijven buiten de 22 boeken die reeds op haar naam staan, vindt zij het herkauwen van haar neergeschreven ideeën slechts tijdverspilling. Alles wat de mensen over haarzelf te weten willen komen, staat immers in haar boeken, aangezien deze vaak zeer autobiografisch zijn. Echter, na een tweede zeer dwingend gestelde brief, liet mevrouw Lessing zich toch overhalen tot een gesprek. Intussen vragen de twee journalisten zich zenuwachtig af hoe de grootste schrijver zal zijn. Streng, vriendelijk, verveeld, gesloten, geïrriteerd. Zal ze de twee vrouwen reeds na een half uur buiten de deur zetten, of ontstaat er een mooi contact? Vandaag in Express VPRO, ter voorbereiding, als geheugensteuntje of als eerste kennismaking voor u, luisteraars, enkele gesprekken met bewonderaars en kritische lezers van Lessing.
The grass is singing. The habit of loving. In pursuit of the English. The golden notebook. The children of violence. Serie die bestaat uit Martha Quest. A proper marriage. A ripple from the storm. Landlocked. The four-gated city. Going home. A man and two women. And other stories. African stories. Particularly cats. Play with a tiger. The story of a non-marrying man. And other stories. The temptation.
Lessing werd in 1919 als Doris Taylor in Perzië geboren, uit Engelse ouders. Haar vader werkt op een bank, maar in een opwelling vertrekt hij naar Rhodesië om boer te worden. Doris Taylor groeit op in Rhodesië. Ze is er vaak alleen en daarom leest ze erg veel. Ze zegt zelf dat ze nooit schrijfster had kunnen worden als ze gewoon in Engeland was opgegroeid. In 1949 gaat ze, na twee mislukte huwelijken, naar Engeland met haar zoontje uit haar tweede huwelijk. Ze zegt, ik geloof niet dat getrouwd zijn een van mijn talenten is. Ik ben ongetrouwd veel gelukkiger geweest. De eerste tijd in Londen is moeilijk. Weinig geld en ze kan er moeilijk wennen. Op een dag zegt ze tegen de baas op het kantoor waar ze werkt dat ze schrijfster wil worden. De man barst in lachen uit. Zij neemt haar ontslag en ze begint te schrijven. Anneke van Buitenen is lerares Nederlands op een school in Amsterdam. Ze is ook een vriendin van mij die me jaren geleden een boek gaf voor mijn verjaardag. Martha Quest van Doris Lessing. Ze heeft bijna al het werk van Doris Lessing gelezen. En zij was een van de eerste die Lessing ontdekte.
Ja, ik vind het een heel belangrijke schrijfster.
Wanneer kwam je voor het eerst met haar in aanraking?
Dat is zo'n jaar of 8 geleden. Toen hoorde ik heel toevallig over haar. Mijn zusje die zei van dat moet je eens lezen. En zij had het weer van een kennis van haar gehoord. En die was vooral in haar geïnteresseerd omdat hij zelf in Zuid-Afrika had gewoond. Hij was een Engelse jongen, geboren in Zuid-Afrika. En dat kwam erg overeen met het leven dat Doris Lessing heeft geleid. Want die is weliswaar in Perzië geboren, maar die is na de eerste verjaardag naar zuidelijk Rhodesië gegaan. Ook van Engelse ouders en heeft daar de jeugd doorgebracht. En daarom was die jongen zo geïnteresseerd in Doris Lessing. Ik ben op haar aanraden toen gaan kijken of er een boek van haar te krijgen was. Ik had nog die naam nog nooit gehoord. En ik heb toen als eerste boek The Grass is Singing gevonden. Dat was het enige wat in die bibliotheek te krijgen was. Dat bleek ook vertaald te zijn in het zingende gras. En ik vond dat een heel goed boek. Heel duidelijk kwam daarin naar voren wat de apartheid betekent voor mensen. Hoe ze dat persoonlijk beleven. Hoe een blanke vrouw in Rhodesië, die met een zwarte bediende heeft. En daar niet mee omgaat zoals ze hoort om te gaan. Ze behandelt hem bijna als een gelijke. En dat kan helemaal niet. En ze wordt daardoor een outcast in die gemeenschap. En dat heeft ze zo beschreven dat je de apartheid echt een beetje aan de lijf voelt. Dat je het idee krijgt hoe het is om het persoonlijk mee te maken. Om daarin te leven. En daarom boeide het me. Maar het was nog niet dat ik het nou heel bijzonder vond. Dus ik vond het gewoon een goed boek. Maar toen ben ik gaan zoeken. En toen vond ik... Er was er nog heel weinig van er te krijgen, hoor. Je moest echt ontzettend zoeken om iets te vinden. En vertaald was alleen het zingende gras. En ik las nog helemaal niet zo goed Engels. Dus ik zag er ook een beetje tegenop om die dikke boeken die te gaan lezen. Maar ik ben toen toch begonnen aan Ripple from the Storm. Dat was heel toevallig, kreeg ik dat in handen. En dat bleek het derde deel te zijn van een vijfdelige romancyclus. Maar er stond op, je kon die boeken heel goed apart lezen. Dus ik ben dat gaan lezen. En daar viel ik toen voor. Daar was het, dat boeide me ontzettend.
Was dat precies in jouw leven of zo?
Ja, maar ja, het kwam op het goede moment. Maar dat was vooral, tot die ontdekking kwam ik vooral toen ik meer boeken uit die cyclus ging lezen. Ik ben toen net zo lang gaan zoeken tot ik het eerste deel vond, Martha Quest. En dat vond ik heel erg bijzonder. En dat is dan vooral om de inhoud. Omdat het over een... Het levensverhaal is van een vrouw, een meisje vanaf de puberteit en via die vijf delen zelfs tot aan haar dood. En het was eigenlijk voor het eerst dat ik een boek tegenkwam waarin een vrouw de hoofdpersoon was, maar helemaal om haarzelf. Dus niet omdat ze zo'n interessante echtgenote was of minares of zo'n goede moeder. Maar het draaide helemaal om haar. Zij was degene die... haar leven leidde en die haar problemen had. En die hadden lang niet altijd met mannen te maken. Natuurlijk ook wel, maar lang niet altijd. En ze stond heel duidelijk in haar tijd. Dus ze had ook te maken met de politiek van haar tijd. En dat was ik nog nooit tegengekomen. Dus een boek waarin een vrouw zo'n rol speelde. Hmm. Eigenlijk een heel normale rol, maar kennelijk gebeurt dat veel te weinig in de literatuur.
Kom je dat nu vaker tegen? Was dat toen?
Ja, ben ik dat veel vaker tegengekomen. Dat is natuurlijk ook duidelijk te verklaren. Ja. Het wordt feminisme. Er zijn nu veel meer boeken geschreven die juist draaien om vrouwen en het leven dat ze leiden. En het bewustzijn dat ze krijgen. Maar in de boeken die ik nu bedoel, daar draait het juist dan om dat bewustzijn dat ze krijgen. Mm-hmm. Ze worden op een gegeven moment zich bewust van dat ze eigenlijk niemand zijn. Of dat ze geen persoonlijkheid hebben. En die proberen ze dan te krijgen. Over dat proces gaan die boeken. Maar de cyclus Children of Violence, over het leven van Martha Quest. Daar is Martha Quest niet daarnaar op zoek. Ze heeft het vanaf het begin. Mm-hmm. Het is een heel zelfstandige. Een vrouw die heel duidelijk meningen heeft. Die vanaf de vroegste jeugd al zich tegen die apartheid opstelt. Ze is in Rhodesië opgegroeid. En hoewel ze dus niet anders om haar heen ziet als dat het heel normaal is, de apartheid, verzet zij zich daartegen. Dus wat dat betreft heeft ze al een duidelijke mening. Ze gaat dan wel de gewone weg van verliefd worden, trouwen, kindertjes krijgen en dan weer scheiden, zoals het in feministische romans ook gebeurt. Maar daar draait het niet om.
Waarom sprak het jou zo aan? Voelde je heel erg, kon je erg identificeren met dat zelfbewustzijn?
Nee, ik was helemaal niet zo zelfbewust. Dus dat was het niet. Ik kon me wel natuurlijk met Martha Quest identificeren, omdat het een vrouw was. Omdat ze dingen dacht en zei waar ik het mee eens kon zijn, die ik kon begrijpen. Dus op die manier was het een heldin waar ik me mee kon vereenzelvigen. En dat is in de literatuur voor vrouwen natuurlijk ligt, is dat veel minder weggelegd om boeken te vinden waar je echt mee kunt identificeren. Mm-hmm. En door dat, die identificatie gaf het mij zelfbewustzijn. Mm-hmm. Dus haar zelfbewustzijn zorgde ervoor dat het mijne ook groter werd. Mm-hmm. En nou, ik denk dat het belangrijkste was van, voor mij toen ik die boeken las. Mm-hmm. Want het was ook zo dat onder het lezen ik heel vaak had dat ik het iets gelezen had en dat ik het boek opzij legde. En dat ik door dat lezen op een spoor was gezet en ging nadenken over mezelf. En dingen ontdekte waar ik daarvoor eigenlijk niet opgekomen was. Die later heel logisch leken, maar die boeken hadden me op dat spoor gezet.
Wat voor dingen ontdekte je dan eigenlijk? Over jezelf, via die boeken?
Ja, dat vind ik nu achteraf heel moeilijk om dat weer te reconstrueren. Omdat dat is een deel weer van mezelf geworden, wat ik toen ontdekt heb. En dan kun je je niet meer voorstellen dat dat er niet was. Ja. Maar dat is toch om gewoon mijn mond open te doen. Om in ruzies of niet onmiddellijk te denken van, oh god, die andere heeft natuurlijk gelijk en het is mijn schuld. Maar om een stuk te blijven staan en te denken van, wat een onzin, waarom zou ik niet gelijk hebben? Mm-hmm. En dat dan ook onder woorden te brengen. Mm-hmm. En niet meteen een soort gevoel te krijgen van het bijvoorbeeld al verloren te hebben. En ja, dat werkt natuurlijk in heel veel andere dingen door. Als je meer zelfvertrouwen krijgt, dan kun je overal wat makkelijker functioneren. En dat is voor een deel veroorzaakt door de boeken van Doris Lessing. Vooral door die romancyclus Marta Quest.
Maar terwijl je die cyclus leest, denk je eigenlijk ook voortdurend aan haar. Hè? Want het is heel erg autobiografisch. Dus je krijgt ook een beetje het gevoel alsof je haar leert kennen.
Ja, dat is natuurlijk zeker zo. Ik ben doordat ik die romancyclus heb gelezen, ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in de schrijfster Doris Lessing. Mm-hmm. Omdat ik wel begreep dat die romancyclus voor een groot deel autobiografisch was. Het is niet helemaal hoor, ik moet het toch echt wel als fictie blijven beschouwen. Maar heel veel van die dingen die Marta Quest meemaakt, heeft Doris Lessing zelf ook meegemaakt. De grote lijnen van haar leven, die zeker tot en met het vierde deel, die zijn wel ongeveer gelijk aan het leven van Doris Lessing. En dat is een heel interessant leven. Een hele interessante vrouw is het, die Marta Quest. Dus vanzelf ga je denken dat Doris Lessing ook zo is. Mm-hmm. En dat lijkt me zeker zo, vooral ook gezien het andere werk dat ze geschreven heeft. Ja.
In 1962 verschijnt de indrukwekkende roman Het Gouden Boek. Het boek heeft een hele bijzondere constructie. Hoofdstukken van het boek, getiteld De Vrije Vrouwen, worden afgewisseld met dagboekaantekeningen. De hoofdpersoon van Vrije Vrouwen, Anna Wulf, houdt er verschillende dagboeken op na. Een rood, een geel, een blauw en een zwart dagboek. Tot ze uiteindelijk al haar gedachten weet te ordenen tot het Gouden Boek. Daartussen speelt het verhaal van twee alleenstaande vrouwen, twee vriendinnen, beide aan het worstelen om onafhankelijke vrouw te worden. En daarna volgt een lange lijst van boeken waaruit Lessings ongelooflijke creativiteit spreekt. Bijvoorbeeld een boek over katten, waar ze erg dol op is. Een toneelstuk. Een beschrijving over haar weerzien met Rhodesië, tot ze in 1979 begint aan een science-fiction-achtige serie van tot nu toe drie boeken. De serie heet Canopus in Argos. Het zijn verhalen die zich afspelen in andere werelden of die de aarde van bovenaf als vanaf een andere planeet beschouwen. Ze was oorspronkelijk communiste. Nu houdt ze zich bezig met astronomie, natuurkunde. Ze bestudeert de godsdiensten van de wereld en de oeroude beschaving die de wereld gekend heeft.
Ja, er zit natuurlijk een hele duidelijke ontwikkeling in vooral haar visie op het leven, op de politiek. Ze is begonnen dus om zich tegen de apartheid te verzetten. Dat heeft ertoe geleid dat ze in de communistische partij kwam in Rhodesië. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is ze heel actief in geweest. Toen is ze in 1950 ongeveer naar Engeland gegaan. Ze is daar toen ook lid geworden van de communistische partij. Mm-hmm. En is dat gebleven tot Hongarije. Dat is in 1956.
Mm-hmm. De opstand in Hongarije die neergeslagen is.
En daar, dat was natuurlijk voor heel veel communisten een reden geweest om uit de partij te stappen. Dat was het voor haar ook. En dat was vooral omdat ze optimistisch was geweest na de toespraak van Khrushchev op het 20e congres. Dat luidde de destalinisatie in. En dat leek een humanisering van het communisme te beloven. En daardoor waren de leden van de communistische partij opgelucht. In ieder geval Doris Lessing was daar opgelucht door. En dacht van nu af gaat het beter. En toen kwam in 1956 het neerslaan van de opstand in Hongarije. Ja. En dat was vooral toen daarna dus zo'n grote teleurstelling. Van toen af aan zich geen lid meer is geweest van de communistische partij. Daarvoor had ze ook veel kritiek op de communistische partij. Maar ze zag het communisme toch als de enige oplossing voor een betere wereld. Mm-hmm. En ze heeft ook altijd gezegd dat de kritiek die ze had, die spuiden ze vooral binnen de communistische partij. Naar buiten verdedigden ze de partij. Mm. Binnen in de partij had ze erg veel kritiek. Mm. En ze kon zich zeker niet verenigen met de opvattingen die binnen de partij heersten over literatuur. Mm-hmm. Literatuur die moest ook voor een betere wereld zorgen. En dus moest je het de mensen zo mooi mogelijk laten zien, zoals het zou kunnen worden. En dat was niet haar opvatting over literatuur. Mm.
Je voorstelt, ze is dus fanatiek communiste geweest, zou je kunnen zeggen. Is van daar van teruggekomen en nu is ze Sufi, hè? Kan je dat voorstellen? Dat je zo van het ene, van het hele politieke bezig zijn overgaat op een soort filosofie is het?
Ja, je kunt bij haar het proces volgen, hè? Dat je dat in haar werk kunt zien. Hoe dat proces zich afgespeeld heeft. En het is natuurlijk niet de eerste die zo'n ommezwaai maakt. Hm. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die communist geweest zijn en zich later tot een of ander geloof bekeren. Je hoeft maar aan Frederik van Ede te denken. Mariette Roland Holst. En het komt natuurlijk zoveel voor.
Stel dat je teleur?
Ja, ik vind het moeilijk hoor. Te zeggen, teleurstelt. Het is bij haar wel een logische ontwikkeling. Als je haar werk bekijkt. En dan weet ik niks van Sufi hoor. Dus wat dat betreft, precies dat Sufi, dat zegt me weinig. Maar wat ik dan uit haar werk kan opmaken, is dat ze wil altijd het geloof in een betere wereld. Dat heeft zij toch kennelijk kost wat kost behouden. Terwijl je bij de meeste hedendaagse schrijvers dat helemaal niet meer vindt. Er is geen optimisme meer over dat het misschien nog wel beter wordt. Hè? Dat er ergens iets is waar het wel goed gaat. Ik bedoel, zo'n voorbeeld bestaat er niet. En daarom hebben veel mensen dat optimisme verloren. Zij heeft dat ook verloren wat betreft de direct waarneembare werkelijkheid. Zij ziet natuurlijk ook geen land waarin het ideaal is. Waarin er een of ander systeem leidt tot een ideale maatschappij. Dat geloof in het communisme heeft ze verloren. Maar zij is blijven zoeken. En dat heeft bij haar geleid, zoals het natuurlijk bij vele anderen ook heeft geleid, tot het dan zoeken in in een andere wereld. Mm-hmm. Wat dat dan voor wereld is. Hè? Dus een andere wereld waarin het wel goed zal zijn. En ik vind dat zij het wel heel tastbaar voorstelt. Hoe dat dan is.
Development depends upon man, but must start through a teacher. When the mind is cultivated correctly and suitably, the consciousness is translated to a sublime plane. And as Robert Graves
wrote, dit is een fragment van een lezing over het soefisme door Doris Lessing.
The known theory of conscious evolution is of Sufi origin. The child's slow progress into manhood or womanhood figures as only a stage in his development, for which the dynamic force is love, not either asceticism or the intellect. Now, all this is at a far remove from the sort of thinking regarded by us as rational. But it is no odder than things we do believe, or institutions we take for granted. In the West, we all live beside one version or another of Christianity, and believe, or half believe, or have to put up with some pretty bizarre ideas. Perhaps the most useful thing I personally have been invited to do in my own approach towards Sufi study is to find out why I believe the things I do believe. To examine the basis of my ideas. Here is an approach to this philosophy that may seem a long way around. It is to take a look at those great Islamic civilizations that blossomed all over the Near East, Spain, Central Asia, North and West Africa, for 1,000 years or more. In these, Sufism was always a strong visible force. Dervishes being kings, soldiers, poets, astronomers, educators, advisors and sages. Sufism is the core of Islam. The contention is that the river of knowledge from beyond the stars that has run since Adam, through Noah and Abraham, and on through 100 wise men and prophets, ran also through Jesus and then Muhammad. It is not a question of one being better or worse than another, smaller or greater, but of these men being different aspects of the same truth or way, manifesting as divine messengers. Both started world religions. Both fed the inner heart of religion. During early Christianity, this inner knowledge was available.
Rond een tafel zitten enkele lezers en lezeressen van Lessing. Ria Enstra, Fransje Keller, Vera Arro, Fleur Bourgogne en Geert Mak. Ik wou het hebben over Doris Lessing, in hoeverre die jullie beïnvloed heeft in je leven. Is er iets wat je gelezen hebt, wat je zo aan het denken heeft gezet dat je... Ja, dat je misschien iets veranderd hebt in je leven, of dat in ieder geval zij als een rode draad met je meegaat.
Nou, ik kan niet zeggen dat ze echt iets veranderd heeft in mijn leven. Het is wel een herkenning geweest, wat me toch wel een schok heeft bezorgd, zonder het erg te overdrijven. Maar,
je hebt gelezen To Room 19 naar Kamer 19, ja. Hè? Dat is, misschien kan je in het kort het verhaal vertellen.
Ja, het gaat over een familie die intelligent is en eigenlijk precies weet wat hun te wachten staat als ze zouden trouwen. Ik zal het maar heel compact vertellen. Mm-hmm. Het blijkt in de loop van het verhaal dat zij het ook niet redden. Dat zij, dat huwelijk loopt ook mis. Hè? Ondanks dat ze eigenlijk alles konden weten wat hun te wachten stond. Mm. En daar ook goed op kunnen reageren. En het meest schokkende is toch wel dat die vrouw daar helemaal het slachtoffer van wordt. En dat was een stuk wat ik herkende. Mm. Ja, ik weet op dit moment niet zo gauw mijn gedachten weer te verzamelen, hoor.
Het gaat over een vrouw die in het gezin eigenlijk zich een beetje terugtrekt, hè? Mm-hmm. Die er niet meer helemaal bij is. En die maar één gedachte heeft, en ik wil alleen zijn, alleen. Mm-hmm. En dan gaat ze eerst helemaal boven in het huis een kamertje voor zichzelf inrichten, maar ze hoort toch steeds in het huis, hoort ze de hulp. Nu is ze in de keuken, en nu is ze in de badkamer, en nu is ze cake aan het bakken, en nu is ze met de wasmachine bezig. Mm-hmm. Dus het enige, ze wil ze alleen zijn, en dan...
Maar ze kan zich toch niet losmaken van het geheel.
Nee.
Ze begint inderdaad een vluchtpoging te ondernemen om een kamer voor haarzelf te creëren op de zolder. Het lukt er ook een korte poos, maar al ras komen er toch allerlei kinderen en mensen binnen stuiven.
Dat is
en,
ook zo mooi.
Nou, dan kun je eigenlijk wel een soort draad. Dan moet ze dat plekje wat ze op de zolder had gevonden, dat verplaatsen naar de tuin. En dus dat wordt dan een gebied waar ze zich terug kan trekken. En daar krijgt ze ook hele angstige visioenen. En dat wordt dan in de vorm van een duivel, duikt die voor haar op. En het meest vervelende in dit hele verhaal is dat er zo'n proces in haar plaatsvindt, terwijl niemand daar iets van merkt. Hè? Ik bedoel, het loopt allemaal in het gezin. Hè? Het is echt zo'n middelklaas gezin. Het begint Ze hebben een prachtig huis met een tuin en er is een hele organisatie in en omheen. En het gaat allemaal uitstekend. En niemand heeft in de gaten wat er met haar... Het is ook niet voor haar mee te delen. Wat er ook nog gecompliceerd aan maakt, dat die rol van die man, die wordt beschreven als een heel aardig. Die man is heel aardig. Ik bedoel, het is helemaal geen magelman. Ik bedoel, dat hij echt zo overheerst en zo. Hij is gewoon heel lief en aardig. Ja. Maar die rolverdeling is toch zo dat zij zichzelf opgebruikt. Dat is mijn conclusie nadat ik het boek heb gelezen. Dat lees je er niet zo in, hoor. Maar het is mijn interpretatie van het boek. Zij dacht dus als haar kinderen... Ze krijgen 4 kinderen. Mm. Als die groot zijn, dan kom ik weer aan mezelf toe.
En als ze dan op een gegeven moment naar school
en
gaan...
Als het inderdaad de tijd daarvoor is... Ja, dan kan ze gewoon helemaal niet meer. Dan is het gewoon op bij haar.
Ja. Maar was hetzelfde eigenlijk bij jou ook aan de gang? Dat je alles automatisch deed, maar dat je...
Ja, nou, ieder mens zit weer in een andere situatie, hè? Ja. Maar er zijn wel parallellen te trekken natuurlijk, hè? Het feit dat bij mij op een gegeven moment ook zo'n proces plaatsvond. Het gewoon je terugtrekken, hè? In geestelijk opzicht gebeurt en toch verder leven in je gezin. Dat herken ik er ook in en dat kan ik ook... Nu zeggen van, dat je niet genoeg aan jezelf toe bent gekomen. Door allerlei omstandigheden is het gelukkig weer te goede gekeerd.
Maar ernstig
af met mij.
Je hebt ongeveer een jaar in zo'n situatie verkeerd.
Ja, maar en moet
in
dat... daarover praten.
Nee, dat hoeft
dat
niet.
Dat vind ik heel pijnlijk.
Oh. Maar las je dat boek terwijl je zelf
dit boek heb ik pas 2 maanden geleden gelezen. En de situatie waar ik me toen, dat is alweer 7 jaar geleden. Maar het is natuurlijk toch nog iets waar je niet zo graag aan herinnerd wil worden. Uh-huh. Vandaar dat het boek voor mij zo schokkend was.
Nou, dit is
een heel persoonlijk verhaal. Ik bedoel...
Maar dat geeft dan niet. Ik bedoel, dat een verhaal, dat één verhaal van Lessing eigenlijk al zoveel herkenning kan geven. Ik heb heel sterk het gevoel, zelfs als ik één zo'n verhaal lees, dat ik dan ook een tijd lang niks anders wil lezen. Want ik wil alleen maar aan het verhaal blijven denken.
Ja.
En met de boeken van haar is dat ook heel vaak zo. Jullie wou ik vragen. Jullie hebben de eerste 2 boeken van die serie Children of Violence, Kinderen van het Geweld, gelezen, hè? En dat gaat over een jong meisje in Rhodesië.
Ja, het gaat over een meisje. Ze begint als ze 14 of 15 is tot haar 19 in het eerste deel. Mm. Maar het tweede deel...